Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare luisteraars van de Leeswijzer. Vandaag mogen wij opnieuw twee boeken aan u voorstellen. En dat gaan we doen aan de hand van interviews met de auteurs. En ik moet zeggen, auteurs zeker in meervoud, niet enkel twee. We gaan er zelfs met drie in gesprek. Het tweede boek dat wij zullen voorstellen is namelijk geschreven door twee personen, Tim Carpentier en Eva van der Linden, en handelt over dementie. Dementie dichtbij. Echte verhalen en boeiende inzichten. Verschenen bij uitgeverij Graviant. Daar zometeen meer over. Eerst mogen wij in gesprek gaan met eerwaarde heer Jo Hansens, die een boek schreef gedoopt met Heilige Geest en vuur. Met de Geest samenwerken maakt van ons profeten, mensen die we vandaag nodig hebben om met kracht en vuur op te staan in dienst van vrede en hoop, een zinnetje uit het voorwoord geschreven door Monsignor Lode van Hekke, de emeritus bisschop van Gent. U kan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Jo Hansens. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om eerwaarde heer Jo Hansens aan de lijn te hebben, de auteur van het boek Gedoopt met Heilige Geest en Vuur, dat recent verscheen bij OTO Books. Eerwaarde, van harte welkom in ons programma. Misschien kunnen we beginnen met te vragen om uzelf even voor te stellen aan onze luisteraars, want u heeft toch wel wat watertjes doorzwommen, alvorens we het gaan hebben over uw boek dat u recent heeft gepubliceerd.
Ja, ik ben dus priester van het bisdom Brugge, gewijd op het feest van Petrus en Paulus, dus op 29 juni 1966. Dat was door de toenmalige bisschop Emile Joseph de Smet. En mijn naam is verkort Jo, maar eigenlijk, naar aanleiding van het schrijven van het boek, heb ik nog eens gekeken in het doopregister. Ik ben gedoopt geworden de dag na mijn geboorte reeds, in de parochiekerk van Gullegem, onder de naam Jozef. Dat is eigenlijk mijn echte doopnaam, maar mijn roepnaam is dan geworden Jo. En mijn meter was de oudste zus van mijn vader, maar die is dan toch doodgebombardeerd geworden met drie kleine kinderen, 2 maanden en een half na mijn geboorte, na mijn doopsel, op 1 november 1940, Allerheiligen 1940. Dus ja, ik ben priester van het bisdom Brugge, maar ook als priester ben ik gedreven geworden door het grote onrecht in de wereld, vanuit de Bijbel, vanuit de manier waarop Jezus is opgetreden, ook door de oorlogen. Dus ik ben eigenlijk in zekere zin een kind van de oorlog. Dus mijn moeder is gestorven 2 maanden en een half na mijn geboorte. Ook mijn grootvader aan moederskant is doodgereden geweest door een Duitse legerwagen. Evengoed in 1940. Mm-hmm. Dus daarmee had ik misschien ook al een beetje die roeping in mij om te werken voor de vrede. En dan heb ik van de bisschop van Brugge toelating gekregen om te werken vanaf 1976 deeltijds en 1981 voltijds voor de christelijke vredesbeweging Pax Christi. Ik kan er ook nog iets zelfs meer over vertellen misschien.
Ja, ja. Misschien is het toch wel interessant voor de mensen die Pax Christi niet kennen om toch even kort daarover te vertellen. Wat is dat juist en wat doen zij?
Waar Pax Christi is ontstaan, ik mag zeggen, op het puin, de puinen van de Tweede Wereldoorlog. De twee stichters zijn enerzijds Monseigneur Pierre-Marie Théas, bisschop van Montauban in Zuidwest-Frankrijk, die ook gevangen genomen geweest is door de nazi's tijdens de oorlog, omdat hij zondag na zondag opriep tijdens de homilie, tijdens de eucharistie, om Joodse mensen in bescherming te nemen.
Mm-hmm.
Gelukkig is hij nog kunnen vrijkomen na 3 maanden gevangenschap. Anderzijds was er een zekere mevrouw Marthe Dortel Clodeau, gehuwd met een weduwnaar met 3 zonen. En in de communie, die ze regelmatig ontving, kreeg ze de ingeving van Jezus: ik nodig u uit om mee te werken aan de verzoening met het Duitse volk.
Mm-hmm.
En dan hebben de twee, Pierre-Marie Théas en mevrouw Marthe Dortel Clodeau, elkaar ontmoet op 11 maart 1945. En ze hebben samen met toelating, met steun van de aartsbisschop van Toulouse, kardinaal Saliège, beslist om een nieuwe beweging van verzoening te beginnen. Vanuit gebed, vanuit het evangelie, naar het Duitse volk toe. Iets helemaal anders dan wat gebeurd is na de Eerste Wereldoorlog. Want dan is het verdrag van Versailles gekomen, opgelegd aan het Duitse volk. Dan is Hitler daarin gesprongen, maar er was absoluut geen verzoening. Dus onze beweging heeft als eerste de verzoening helpen bewerken met het Duitse volk na de Tweede Wereldoorlog. En wij zetten dat werk in meer dan 60 landen over heel de wereld verder.
Ja, het is indrukwekkend en we moeten toch ook wel even vermelden, want u bent daar heel bescheiden in. Maar u bent zelf ook voorzitter geweest van Pax Christi eigenlijk. Hè?
De Vlaamse sectie, algemeen directeur enerzijds, en dan nadien ook 9 jaar lang voorzitter van de Vlaamse sectie van Pax Christi. Terwijl ik toch ook heel veel missies heb volbracht voor Pax Christi internationaal. Op het einde van de Koude Oorlog naar de Baltische Staten, ook mm-hmm. naar Oekraïne en Polen. En dan later, na de genocide in Rwanda, ben ik gezonden geweest naar Rwanda, Burundi en Oost-Congo, ook om daar het netwerk Pax Christi Grote Meren te helpen oprichten.
Ja, daarom dat ik ook zei, u heeft toch wel heel wat watertjes doorzwommen,
ja.
Ook internationaal. Dit boek dat u heeft geschreven, gedoopt met Heilige Geest en vuur, wat kunnen de mensen hier eigenlijk in verwachten? Waarom vond u het nodig om het te schrijven?
Wel, ik ben beginnen schrijven nadat ik mijn zieke broer Patrick, priester in zending in Panama, ben gaan bezoeken in april en mei 2024. Ik heb kennis gemaakt met de manier waarop hij zijn parochie heeft uitgebouwd met meer dan 30 lokale kerkelijke basisgemeenschappen in het gebied dat de helft is van een provincie, bijvoorbeeld provincie West-Vlaanderen. En hij heeft dan, toen hij 75 jaar werd, gedacht: als ik nu binnenkort mijn parochie zal doorgeven aan mijn opvolger, wil ik toch eens mijn visie, de visie van onze parochie, van mij en die 400 actieve medewerkers, die gedoopten, die echt gevormd zijn geweest om die parochie te helpen uitbouwen, uitschrijven.
Mm-hmm.
En toen ik die boekjes heb gezien, terwijl ik daar was in april, mei 2024, op mijn terugreis heb ik al gedacht: ik ga ook iets schrijven. Om te beginnen, Patrick was dan ziek geworden.
Ja.
Hij wist dat hij niet meer zo lang zou kunnen leven. Ik wil het opdragen aan hem en aan zijn parochie La Santa Cruz. Maar het eerste boekje dat hij gemaakt had, was gedoopt met Heilige Geest en water. En ik las dan toevallig in het evangelie: ja, Johannes de Doper zegt over Jezus, maar hij zal u ook dopen met Heilige Geest en vuur. Dat staat zowel bij Matthäus als bij Lucas. En dan was ik op die manier tot de titel van mijn boekje gekomen: Gedoopt met Heilige Geest en vuur. Omdat ik dat zo treffend vond. En ook Jezus zelf, bij zijn doopsel, heeft de kracht van de Heilige Geest in zich ervaren. Ook de stem van zijn hemelse Vader, mijn veelgeliefde. En zo is Jezus met het vuur van de Geest op weg gegaan om het nabijgekomen Rijk van God aan te kondigen. tot in de haven van zijn eigen leven. En ja, ik dacht, dat leven van Jezus is de kern van de blijde boodschap.
Mm-hmm.
Jezus die op weg gegaan is in de kracht van de Heilige Geest, die zijn leven heeft gegeven in liefde voor ons ten einde toe, en ook door zijn hemelse Vader uit de dood is opgewekt. Dus heel het Nieuwe Testament gaat eigenlijk over Jezus van Nazareth, die onder ons de blijde boodschap heeft gebracht, die daarvoor zijn leven heeft gegeven, maar ook door zijn hemelse Vader uit de dood is opgewekt. En daardoor en zo ook onze vrede, onze verzoening, onze hoop, onze verrijzenis is geworden. Ik dacht, die boodschap is zo kernachtig, maar we weten dat. De mensen moeten opnieuw, de gedoopten om te beginnen, maar ook iedereen die verlangt om misschien kennis te nemen met Jezus en het evangelie, die samenhang toch ontdekken.
Mm-hmm.
Het evangelie, het Nieuwe Testament, gaat over Jezus van Nazareth, die de Christus is, die de Zoon van God is, die zijn leven heeft gegeven, bezield door de Heilige Geest. En het is in die Heilige Geest dat een christen gedoopt is en mag leven. En vandaar twee delen in het boekje. Luisteren naar de blijde boodschap van Jezus. En dan ook van daaruit leven vanuit de geest in onze hedendaagse seculiere samenleving.
Mag ik dan het eerste deel als het ware beschouwen als een soort van zoektocht in de Heilige Schrift, maar meer bepaald het Nieuwe Testament, naar waar komt de Heilige Geest eigenlijk voor en welke rol neemt hij eigenlijk in het leven van Jezus?
Wel, inderdaad, het is Jezus die centraal staat in de geschriften van het Nieuwe Testament, om te beginnen in de evangelies, maar altijd bezield en gedreven door de Heilige Geest. En dat is de leidraad van heel het Nieuwe Testament. Ik was ook getroffen toen ik het boek geschreven heb nu, in het najaar van 2024, hoe groot de samenhang is van het Nieuwe Testament. Die 27 verschillende boekjes handelen over één persoon, Jezus van Nazareth, die zijn leven heeft gegeven en het Rijk van God heeft aangekondigd en aanwezig gebracht, bezield door de Heilige Geest. Er is een heel, heel grote samenhang in het Nieuwe Testament. En als we christen willen zijn, moeten we leven vanuit die persoon van Jezus, vanuit de geest die hem bezielde, om het nabijgekomen Rijk van God, de hemelse Vader, ook mee aanwezig te brengen.
Ja. Mm-hmm. Ja, en het tweede deel, leven als christen in een seculiere samenleving. Wat is hetgene wat u daar onderzoekt?
Als men goed heeft geluisterd naar de blijde boodschap en zegt, bij zichzelf zegt en ook dat uitdrukt, ik ben aangegrepen door de liefde van Jezus en bezield door de geest ten einde toe. Ik ben daardoor aangesproken en ik wil met Jezus op weg gaan. De vraag is dus vervolgens, hoe beleef ik dat? Hoe kan ik die nieuwe wijze van leven gestalte geven, persoonlijk, bezield door de geest, met Jezus, de verrezen Heer? En dan komt je tot het tweede deel, leven als christen in onze hedendaagse seculiere samenleving, die eigenlijk het geloof ook een stuk op de proef stelt van mensen.
Mm-hmm.
Want het is een seculiere samenleving waarin God voor de grotendeels niet meer meetelt, vergeten wordt vaak. Hoe kunt je toch staande blijven in die hedendaagse samenleving en echt voluit leven als christen? En dan heb ik zo de belangrijkste uitzichten van dit leven als christen trachten te beschrijven. Om te beginnen, een christen is altijd een mens van vrede in het voetspoor van Jezus. Een mens van vrede, bezield ook door de geest van Jezus. Niet de gemakkelijke vrede, maar de vrede waarvoor Jezus zelf zijn leven heeft gegeven. Daarom mogen we ook zeggen, door de verrijzenis is Jezus onze vrede, onze verzoening geworden. Pax Christi, de vrede die Christus ons aanreikt, maar die we dus ook trachten waar te maken. Niet alleen met mensen die ons goedgezind zijn, maar ook naar hen toe die het ons moeilijk maken.
Mm-hmm.
Een vredestichter willen zijn, zoals in het begin van de zalensprekingen staat, zalen die vrede stichten, ze worden kinderen van God genoemd. En dan kom ik ook bij ja, de aarde die zozeer gebukt gaat onder ja, de uitbuiting van ons economisch systeem, maar niet alleen van ons economisch systeem, van mensen die zich daartoe lenen. Maar ook de aarde die alleen is gekwetst, maar ook zoveel mensen, dat hebben we nog beter beseft dan ooit, dat zoveel mensen gekwetst zijn, diep gekwetst, getraumatiseerd door misbruik als kind, zelfs door kerkelijke bedienaars. Mm-hmm. Dus ik kon niet anders dan ook daarop ingaan. En ik noem het, dat deeltje, er zijn profeten nodig om die ontrouwe bruid te helpen genezen. Om die mensen die zo gekwetst zijn te beluisteren en tot, opnieuw tot hun recht te kunnen laten komen. Maar ook de gewonde aarde moeten we proberen te helpen herstellen. Dat was ook het beleid van Paus Franciscus. Laudato si, omi signore.
Ja, als ik het tweede deel las, dan merkte ik ook wel dat u zeker in het tweede deel regelmatig verwijst naar Paus Franciscus, die toch wel een inspiratie is, mag ik toch wel zeggen. Ook in dat tweede deel komt dat naar voren. Heeft u zich ook laten inspireren door het jubeljaar dat we in 2025 hebben beleefd?
Wel, inderdaad. Dus hoofdstuk 9 naar het einde toe, opnieuw hoofdstuk 8, heeft letterlijk als titel Pelgrims van Hoop. Mm-hmm. Maar die hoop is na dit leven, het volle leven bij God, maar is ook dat we samen hier op aarde de kerk opnieuw helpen gestalte geven op een nieuwe manier. Hoop en toekomst gaan samen. Wij bouwen samen aan een nieuw Pinksteren in onze wereld. Aan een synodale kerkgemeenschap ook. Waar iedereen tot zijn of haar recht kan komen. Er zijn verschillende taken en ambten in de kerk. Dat is belangrijk. Maar bovenal zijn we allemaal gelijkwaardig als christen. Als broer of zus in Christus. En Pelgrims van Hoop drukt dat ook uit. Dat we samen op weg zijn om samen een kerk op te bouwen waarvan we kunnen houden. Niet zomaar een verzameling van mensen. Ik bid elke dag ook, help ons Heer, dat ik meebouw aan een kerk om van te houden. En dan, ja, door het doopsel zijn wij ook een nieuwe schepping. Maar ook dat is toekomstgericht, is hoopvol. Zijn we pelgrims van hoop. Ja.
Ja. Ik zou zeggen, de mensen moeten het zeker maar zelf ontdekken door het boekje in huis te halen. Gedoopt met Heilige Geest en Vuur. Geschreven door eerwaarde heer Jo Hansens en verkrijgbaar bij Otheo Books. Eerwaarde, ik dank u dat u ons een beetje warm hebt gemaakt om, om uw geschriften te leren kennen. En dank u natuurlijk voor uw priesterleven, hè, voor uw onverdroten inzet voor de vrede. Het is iets wat we ongetwijfeld delen en waar we in gebed in verbonden kunnen zijn.
De vrede van Christus. Dank u wel.
En ik wens u een hele fijne dag toe en graag tot een volgende gelegenheid.
Dank u wel. Dank u wel. Ook voor Radio Maria.
Dank u wel, eerwaarde. Fijne dag nog, hè? Ja.
Dag. Ook voor jou. Ja.
Zaligs licht, schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Kom met uw geest, kom met uw heilige geest, kom met uw licht. O kom, alle zaligs licht, schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. genade is zo overvloedig, uw liefde zonder einde, uw barmhartigheid is onvoorstelbaar. Ik kan niet zonder u. Zaligs licht, schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Kom met uw geest, kom met uw heilige geest, kom met uw licht. O kom, alle zaligs licht, schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Genade is zo overvloedig, uw liefde zonder einde, uw barmhartigheid is onvoorstelbaar, ik kan niet zonder u.
Zoals u daarnet al kon vernemen, is het tweede boek dat wij vandaag aan u voorstellen een boek dat geschreven is door twee auteurs die nauw te maken hebben met het thema van dementie. Dementie dichtbij, echte verhalen en boeiende inzichten. Ik denk dat we in het verleden bij De Leeswijzer dergelijke thema's nog nooit eigenlijk echt hebben behandeld, maar dementie is een thema dat velen van u van naderbij zullen meemaken. Of u heeft misschien zelf de diagnose gekregen, of u kent iemand die met dementie door het leven gaat, of u zal in contact komen, misschien in uw beroep of in uw dagelijks leven, met iemand die dementie heeft. Een positieve kijk voor mantelzorgers met de nodige tips, dat is het boek dat wij vandaag aan u willen voorstellen. We gaan eerst in gesprek met Tim Carpentier, een van de auteurs van dit boek. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, het boek Dementie dichtbij, echte verhalen en boeiende inzichten is verschenen en geschreven door Eva van der Linden en Tim Carpentier. En die heb ik ondertussen aan de lijn. Beste Tim, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars en misschien ook even schetsen hoe u met de thematiek van dementie in contact bent gekomen?
Ik ben Tim Carpentier. Ik ben zorgkundige plus van opleiding. Ik ben lang geleden, 30 jaar geleden, tijdens een bijscholing geprikkeld door het thema dementie. Ik ben dan in de zorg gegaan en na etelijke jaren te werken heb ik een project ontwikkeld. Herinneringskoffer noemt het project eigenlijk. En het is eigenlijk een project voor mensen anders te doen kijken naar dementie. Dat is een missie die is gestart eigenlijk in België, maar ondertussen door de Expo Dementie Anders Bekeken de wereld rondtrekt. Eigenlijk om mensen anders te doen kijken. En dat is ook een missie die superbelangrijk is, want we weten uiteindelijk heel veel de negatieve sfeer en de triestige kant van dementie. Maar wij focussen ons vooral op de dingen die ze nog wel kunnen. Dat vinden wij belangrijk, dat mensen dat zien en weten door het boek ook te weten mee omgaan, moesten ermee in aanraking komen. Dat is een beetje mijn achtergrond.
Hoe heeft u eigenlijk uw co-auteur leren kennen en hoe is dit project om dit boek te schrijven tot stand gekomen?
Ik had al lang een idee om over dementie iets te schrijven. Ik had al een beetje uitgeschreven. En Eva heeft een boek geschreven over autisme en heeft daarvoor mijn dokter geïnterviewd. Mm-hmm. We hebben elkaar blijven volgen via Facebook en toen hadden we via Messenger een keer een bericht gestuurd. Kijk, ik wil een boek schrijven. Eva wou het ook doen en zo zijn wij beginnen afspreken en van gedachte gewisseld. En dan was het bleek dat wij allebei hetzelfde wouden doen, hetzelfde boek wouden maken samen en zo zijn we aan de slag gegaan.
Misschien is het wel goed om nog even kort te omschrijven, wat is dementie? Over welke ziektebeeld spreken we hier?
Ja, dementie heeft ook heel veel vormen. Je hebt Alzheimer, frontotemporale dementie. Er zijn verschillende soorten. Het is sowieso een aandoening, maar het kan ook evengoed een erfelijke vorm zijn of iets dat door een ziekte kan ontwikkelen.
Ja. Wat zijn vooral de symptomen eigenlijk of de zaken waar mensen met dementie mee te maken krijgen?
Het gaat meestal beginnen in kleine dingen. Dagstructuren verliezen, vergeten, dingen vergeten, dingen op zijn plaats, niet meer terugleggen. De dagdagelijkse dingen die voor ons allemaal normaal zijn, beginnen vergeten. Bijvoorbeeld alles beginnen opschrijven, post-itjes beginnen opschrijven, geheugensteuntjes beginnen opschrijven om het allemaal nog te onthouden. Dat zijn meestal de eerste vage symptomen die we bij veel mensen zien. Mm-hmm. Karakterverandering kan ook eventueel. Iemand die daar vroeger bijvoorbeeld heel zacht van aard was, wordt zenuwachtiger, wordt ongeduriger, kan agressiever uit de hoek komen. Karakterveranderingen, dat kan op alle soorten vlakken. Dat kan ook op onrust van de nacht zijn. Ander gedrag bij eten. Buiten komen, overprikkeld worden door simpele activiteiten of ruimtes waar mensen praten. Het zijn er heel veel eigenlijk wel, ja.
Ja, het is een complexe problematiek. En ja. Zoals u ook zei, u wilde vooral ook een positieve benadering geven van, ondanks het feit dat mensen met ingrijpende veranderingen geconfronteerd worden in hun leven, hoe ze daarmee omgaan. Wat kunnen de mensen van dit boek verwachten dat misschien wel als een verrassende invalshoek zou kunnen gelden?
Het zijn heel veel thema's dat we hebben proberen aan te kaarten, die daar volgens ons nog niet waren besproken geweest. Het gaat bijvoorbeeld ook over het rijbewijs. Mag iemand nog blijven rijden met een auto? Als iemand dementie heeft, dan kunnen we niet zeggen ja of nee, kort door de bocht. We kunnen wel zeggen, in bepaalde stadia, er zijn centra waar het wordt getest is van in hoeverre dat we kunnen zeggen ja of nee, dat mag niet. Mensen gaan daar heel veel tips ook rond eten vinden, rond omgang, rond bepaalde vormen. Kleinkinderen, hoe leg je dingen uit aan je kinderen, aan kleinkinderen? Het zijn eigenlijk allemaal tips en dingen die wij wouden beschrijven, omdat er wordt heel veel geschreven rond dementie. Heel veel wetenschappelijke dingen, heel veel statistieken rond medicatie. Dat is allemaal heel interessant, maar ik zelf persoonlijk haak af bij zo'n boek na 10 minuten, omdat het is niet wat ik eigenlijk zoek. Er staan geen tips in. Wij wouden gewoon een boek maken dat laagdrempelig is en dat voor alle lagen van de bevolking hapklaar is om te kunnen begrijpen en te kunnen lezen.
Ja, want ik zie als ik door het boek blader dat er inderdaad ook vanuit heel veel verschillende invalshoeken wordt geput eigenlijk. We zien, ik zou zeggen, artsen en mensen die in academisch onderzoek betrokken zijn, maar ook mensen die leven met iemand die dementie heeft.
Ja, het boek is al vooral gericht rond naar de mantelzorgers, wat we belangrijk vinden, die ook al lang op een boek waren aan het wachten met tips. Omgangstips, het kan zijn je partner. Je stoot bijvoorbeeld met je partner op een bepaald probleem, karakterieel. Dan kun je gaan kijken in het boek van, dat is nog bij vele mensen zo, dat overkomt mij niet alleen. Maar hoe kan ik ermee omgaan? Kijk, tips om daar mee om te gaan, anders naar te gaan kijken. Kan ik prikkels wegnemen? Die tips ga je allemaal vinden in het boek.
Welke getuigenissen bijvoorbeeld heeft u gehoord bij de verwerking van het boek die u zelf het meest zijn bijgebleven? Wat heeft u het meest getroffen?
Er zijn enkele getuigenissen waar het vooral rond de psychiater, de bekende psychiater Dirk de Wachter. Hij streeft heel hard naar klein geluk en daar zijn wij ook van overtuigd dat dat zeer belangrijk is. Er zijn getuigenissen van mensen bijvoorbeeld nog zeggen van ik kan niet meer praten met mijn partner of ik heb daar geen affectie meer van, maar we proberen samen iets kleins te eten, samen dat lukt nog wel, of samen met de fiets of met de rolstoel gaan wandelen, een wandeling maken of iemand geniet nog van een douche. Het kleine geluk blijven zien in heel de situatie die toch wel heel zwaar belastend is.
Mm-hmm. Zou dat voor u, naar uw aanvoelen, ook de grootste tip zijn die kan meegegeven worden aan mensen die hiermee geconfronteerd worden? Stel, er luistert iemand naar dit interview die net de diagnose heeft gekregen of geconfronteerd wordt met iemand die de diagnose heeft gekregen. Wat denkt u dat de beste aanpak is eigenlijk?
Ja, ik geef altijd een beetje het advies van, je zegt eigenlijk goodbye tegen de vorige persoon en hello tegen de nieuwe persoon. Want die persoon verandert wel een stukje, al blijft de persoon in C zelf. Gaan kijken wat die persoon nog gelukkig maakt. We weten heel goed, inderdaad, dat ik val in herhaling, wat de mensen niet gelukkig maakt.
Mm-hmm.
Omring je met de juiste mensen, ga op zoek naar juiste informatie, zoals ons boek. Haal daar kracht en moed uit om te blijven de dingen die dan nog belangrijk zijn, voor jullie samen kunnen delen, daar nog van kunt blijven genieten. De kleine dingen zijn belangrijk. De grootste dingen zijn niet zo belangrijk. Ik ga geen uitstappen doen, dat is allemaal te veel. Prikkeling geeft, dat geeft onrust s'avonds. Neem van die dingen echt gewoon afstand en ga kijken naar de kleine dingen. Dat voor die mensen ook nog superbelangrijk blijft, de kleine dingen die je deelt met hen. En dat kan zijn van ook een hand vastnemen als je niet veel communicatie meer hebt, als met praten of iets eten of kleine dingen doen. Het verschil maken in kleine dingen elke dag.
Deze thematiek is echt, we mogen dat toch wel zeggen, uw levenswerk. U bent er al zoveel jaren in betrokken. Heeft u misschien een anekdote of iets dat u is bijgebleven in de loop van al die jaren, wat toont dat het ook, ondanks het feit dat het heel ingrijpend is en heel moeilijk kan zijn om het te aanvaarden, dat het ook niet altijd in dat negatieve daglicht hoeft te staan?
Zeker, en van zeer dichtbij. Mijn papa zelf heeft ook Alzheimer, ook al enkele jaren. Die persoon is helemaal veranderd naar iemand. Ik zal zeggen, vroeger was dat iemand die dat niet zo graag knuffelde bijvoorbeeld, of was op vlak van eten niet zo makkelijk. Nu is dat iemand waar we heel regelmatig mee op restaurant gaan, kan genieten, uitgebreid van heel veel verschillende soorten maaltijden. Die is heel warm in contact, aangenaam. Ja, het is niet altijd negatief. Natuurlijk, de karakterverandering en zo is soms allemaal niet zo gemakkelijk. Maar het aan deze kant kan het ook iets tofs zijn. Je hebt nog iets te doen samen. Je kunt nog samen gaan eten, nog genieten van eten, van die kleine dingen ook wel. Dus het kan ook in een ander daglicht. Het is niet altijd positief, maar het kan ook wel keren in andere dingen.
Ja, wat vond u zelf daar, als u daar uiteraard wil over spreken, maar wat vond u zelf het meest confronterende op het moment dat uw vader zelf de diagnose van dementie en dan Alzheimer kreeg?
Ja. Het is iets dat in je gezin slaapt, in je familie slaapt. Ik dacht al wel, ik heb heel veel kennis natuurlijk. Je hebt heel veel kennis, maar als je er met je juiste voor staat, eigenlijk, valt je kennis een stuk weg.
Ja.
Het is te dicht, het komt te dicht. Ik kan aan iedereen heel veel advies geven en tips geven hoe je ermee kan omgaan. Maar als het je eigen papa is, verandert. En dan ga je echt op zoek naar andere dingen en niet de tips die daar... die ik aan andere mensen geef. Het is een beetje persoonlijk zoeken ik vind het erg, maar ik probeer wel heel veel nog mee om samen te doen. Nog mee te gaan wandelen, gaan eten, praten, samen plaatjes beluisteren bijvoorbeeld. Die dingen. En ik hoop dat hij ons nog langer kent, want ik weet uiteraard hoe dat gaat evolueren naar dingen nog meer gaan vergeten. Dus probeer de dingen nu te doen en te proberen te genieten van wat er nu nog wel allemaal is.
Mm-hmm. Hoe gaat uw gezin daarmee om? U bent gehuwd, heeft twee dochters. Hoe zijn zij daarmee omgegaan? Hoe ga je bijvoorbeeld aan kinderen dat gaan communiceren, dat opa een ziekte heeft die kan leiden tot bijvoorbeeld dat vergeten en de evolutie die dat eventueel zal doormaken? Hè?
Ik heb het geluk en wetenschap dat mijn kinderen al puber zijn en dat in de media al natuurlijk al wel wordt opgepikt, dus we pikken al heel veel op. Mijn oudste dochter is ook in opleiding verpleegkundige plus en zij heeft dezelfde microben als ik, dat dementie het thema haar ook heel hard boeit. De jongste dochter is ook heel sociaal, dat is bij allemaal. Dus wij zeggen het wel open en eerlijk hoe dat allemaal gaat verlopen en ook het nu tijd nemen om met opa af te spreken. Bij ons zijn er ook geen taboes rond, wij spreken er gewoon open over. Mijn vrouw zorgt er ook heel veel voor, tussen en voor. En dat probeert er te zijn. Iedereen doet dat eigenlijk echt, vind ik, echt op een hele goede manier. Ja, op een positieve manier, ja.
Nou, ik vind toch die benadrukking op dat klein geluk toch wel heel duidelijk doorkomen als de rode draad bijna. Zou er misschien nog één soort van tip kunnen zijn die u wilt meegeven op basis ook van het boek, waarom dat mensen dit boek in huis zouden kunnen halen om toch op een andere manier of misschien met een andere invalshoek naar dementie te kijken?
Ik denk nog altijd dat het belangrijk is in ons boek dat het gewoon laagdrempelig is en voor alle lagen van de bevolking. We hebben ook een stukje aangehaald over immigratie, over dementie bij mensen met een andere origine. Dat is ook iets dat nog niet zwaar besproken is geweest, ook interessant. Uiteindelijk zijn dat ook allemaal mensen die het er ook mee te maken krijgen, maar nog niet zwaar besproken is, of nog niet zo besproken wordt, nog een taboe is. Ik denk alleen maar dat het taboe kan verbroken worden, dat er iedereen over gesproken wordt, dat het eigenlijk een normale taal wordt om over gesproken te worden, gelijk als over andere soorten aandoeningen. We hebben het over mensen met kanker, mensen met andere aandoeningen. We moeten het proberen zo hard te normaliseren dat het iets kan zijn dat mensen, als ze elkaar zien in het straatbeeld of buren, zeggen van, ah ja, ik herken het precies, hoe ga je ermee om? Hoe is dat voor jullie? Kunnen wij iets doen? Dat we dat als maatschappij een beetje meer dragen dan als een apart individu te zien met de problematiek. Nee, ze zit dat ons maatschappelijk allemaal heel hard aanbelangt om daar in de toekomst mee te gaan omgaan. Ja. Want het gaat alleen maar stijgen. Dus het is nu niet 11:55, maar 11:45 in mijn ogen, dat we nog heel veel mensen moeten sensibiliseren om te weten hoe mee om te gaan in de toekomst. Want dat gaan we allemaal moeten doen. En dan kijk ik ook naar mensen van de politie, mensen aan het kabinet, mensen in de winkel, mensen in een bakker. Als iedereen weet hoe het is dat de mensen gedragen en er moeten mee omgaan, in plaats van ze te mijren omdat ze niet weten dat ze moeten mee omgaan. Dus als mensen bekijken die ziek zijn of zielig zijn, dan denk ik dat we heel pak vooruit kunnen voor de toekomst. En dat willen wij met ons boek bereiken, dat mensen dat gaan lezen, dat meenemen als handboek, daar kunnen in terug gaan kijken. Als ze zich een situatie voordoen, ik heb dat gelezen, daar staan tips in, ik ga kijken en ik kan er iets mee. Ik denk dat dat een heel belangrijke tip is dat we willen meegeven.
Wel, Tim, ik dank u van ganser harte om ons warm te hebben gemaakt om het boek in huis te halen, maar vooral ook om het thema rond dementie en alles wat ermee te maken heeft dichterbij te brengen. Hè? Dementie dichtbij, echte verhalen en boeiende inzichten, dat recent is verschenen. We gaan zo meteen ook nog in gesprek met Eva van der Linden, dat is natuurlijk uw co-auteur, en ook even naar haar indrukken en haar ervaringen luisteren. Maar op deze wijze proberen we ook ons steentje bij te dragen om het thema meer bespreekbaar te maken. Tim, van harte dank voor uw werk. En we wensen u nog heel veel zegen over het mooie, zorgende werk dat u doet. En natuurlijk ook veel zegen voor uw vader.
Dank je wel. En dank je wel voor deze tijd dat u dat toch wel wou opnemen in jullie actuele programma.
Bedankt, heel graag gedaan. Een hele fijne dag, hoor.
Voor u ook. Dank je wel. Dank je. Dag.
En zoals beloofd gaan we ook kort in gesprek met Eva van der Linden. Zij is zeker niet aan haar eerste schrijfavontuur toe. Ook andere thema's die niet altijd eenvoudig zijn om te belichten, heeft ze eerder voor haar rekening genomen. U hoorde het al, zo kwam ze uiteindelijk met Tim Carpentier in contact. We gaan ook met haar in gesprek over dementie dichtbij. En daarnet, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, mochten we dus met Tim Carpentier in gesprek gaan, co-auteur van het boek dat samen met Eva van der Linden is geschreven, Dementie dichtbij, echte verhalen en boeiende inzichten. En ik heb ondertussen Eva aan de lijn. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Ja, dankjewel.
Misschien is het ook goed om ook aan u te vragen om uzelf kort even voor te stellen aan ons luisterpubliek en dan misschien wat dieper in te gaan op uw eigen achtergrond en hoe u met het thema van dementie in aanraking bent gekomen.
Ja, prima. Mijn naam is dus Eva van der Linden. Ik werk ondertussen 19 jaar al in een woonzorgcentrum. Ik ben van opleiding logopediste, maar ik doe in het woonzorgcentrum administratief werk. Dus ik sta niet zelf echt in de zorg, maar ik kom op die manier dus wel in aanraking met personen met dementie en hun mantelzorgers uiteraard. En ik heb ook al wel wat schrijfervaring. Dit boek is mijn 9e boek. Ik heb daarvoor ook al boeken geschreven over onder andere autisme. En dit is mijn 2e boek over dementie, want ik heb ook al een kinderboekje over hetzelfde thema. Ik schrijf graag over onderwerpen die mij op een of andere manier nauw aan het hart liggen. Dus vandaar ben ik ook bij dementie uitgekomen.
Ja, want we hoorden al van Tim dat u hem hebt en zijn gezin hebt leren kennen in het kader van uw boek over autisme, waar u een van de dochters van Tim hebt geïnterviewd. Mm-hmm. Hoe is dan het idee tot stand gekomen om over dementie te schrijven?
Ik zei het al, ik werk in een woonzorgcentrum. Op zich kom ik niet zo heel vaak in contact met de personen die dementie hebben, want die zitten bij ons op de geborgen afdeling. Mm-hmm. Voornamelijk, uiteraard kom ik ook wel mensen tegen die ook bij mij tot aan het onthaal geraken, zal ik maar zeggen. Maar vooral in coronatijd eigenlijk, dat was een heel bijzondere tijd voor iedereen, maar zeker ook bij ons in het woonzorgcentrum, want op een zeker moment moesten wij onze deuren sluiten voor bezoek. En dan bleef ik eigenlijk zo een beetje het aanspreekpunt, zowel voor de bewoners als voor de mantelzorgers. En dat zorgde voor heel bijzondere taferelen eigenlijk. Ik had letterlijk gesprekken door het raam met de mantelzorgers. Die kwamen informeren hoe het met hun familielid was. En ik heb eigenlijk op dat moment heel veel levensverhalen van mensen gekregen. Gewoon tijdens die raamgesprekken, zal ik het maar noemen. En dat heeft toch wel iets in gang gezet bij mij. Ik wou daar iets mee doen, met die verhalen. Dus zo is eigenlijk het idee ontstaan voor dit boek.
Ja, en dan helpt het natuurlijk om schrijfervaring te hebben. Hè? Het was zeker niet uw eerste schrijfavontuur. Mm-hmm. Welke opzet was er in dit boek? Hè? Want u spreekt ook, en we zagen ook in de berichtgeving, van het is een frisse kijk op dementie. Wat is er zo verschillend met andere benaderingen die we al kennen? Tim sprak al over toch eerder de nadruk op ook de positieve elementen die kunnen te maken hebben wanneer men geconfronteerd wordt met dementie.
Ja, absoluut. Ja, daarin hebben Tim en ik elkaar echt gevonden. Wij hebben allebei een positieve, maar ook realistische blik op het leven. Want we moeten daar realistisch in zijn. Dementie is natuurlijk niet allemaal rooskleurig.
Nee.
Maar de manier waarop je daarmee omgaat, kan toch wel heel veel verschil maken. Door gewoon te focussen op de zaken die nog wel kunnen en niet alleen op de zaken die niet meer kunnen. Dus daar hebben wij wel extra aandacht aan gegeven. Wat ons boek ook toch wel redelijk uniek maakt, is dat wij op zoek zijn gegaan naar verhalen van personen met dementie zelf, die het nog konden vertellen natuurlijk. En ook naar verhalen van mantelzorgers. Dat gaat over kinderen, kleinkinderen, zelfs een collega van iemand met dementie enzovoort. En ook mensen uit de zorg. En die zaken, die verhalen die eigenlijk heel dichtbij komen, vandaar ook de titel Dementie dichtbij, hebben wij aangevuld met inzichten van allerlei specialisten. Dus dat maakt het boek toch wel uniek. Er zijn eigenlijk heel veel stemmen in het boek die aan het woord komen.
Mm-hmm. Ook de keuze van de uitgeverij is misschien toch wel interessant om ook even over te hebben. Hè, want het is een uitgeverij die we nog niet kenden, maar die eigenlijk heel specifiek zich richt op onderwijs, om mensen te onderrichten, in het bijzonder ook over dit soort thema's. Hè?
Ja, inderdaad. Ja, een van mijn boeken over autisme, over pubers met autisme, is ook bij deze uitgeverij uitgegeven. Het is inderdaad een educatieve uitgeverij. Dat hebben wij ook wel bewust zo gedaan, omdat wij hopen dat ons boek ook in het onderwijs een beetje een soort casusverhalen kunnen ze daarin vinden om mee verder te werken. Hè. Dus, en op die manier zijn er ook al wel wat hogescholen die daarop zijn gesprongen. Dus dat is heel fijn om dat te zien.
De mensen kunnen trouwens ook de nodige informatie natuurlijk terugvinden op onze website, ook om bij de uitgeverij terecht te komen. Misschien is het toch wel interessant om even stil te staan, vooral bij de getuigenissen die u toch hebt verzameld om dit boek samen te stellen. Is er zo een bepaalde anekdote, of ook een anekdote uit het werkveld, zeg maar, die u echt is bijgebleven, die te maken heeft met het thema van dementie?
Ja, zeker. Als Tim waarschijnlijk al wel verteld heeft, is hij vooral de getuigenissen eigenlijk gaan afnemen bij de mensen, die dat ik dan zorgvuldig heb uitgeschreven. Maar ik heb zelf ook een aantal interviews zelf gedaan. Mm-hmm. En eentje daarvan was met een collega van een man met dementie. En dat is een man die ondertussen 41 jaar is. Dat is dus helemaal niet oud. Dus dat gaat over een geval van jong dementie. En die dementie is vastgesteld al 5 jaar geleden. Dus dan was hij echt nog zeer jong. Ja. Dat is uitzonderlijk, ja. Dus dat verhaal is mij vooral ook bijgebleven, vooral de manier waarop dat de collega's daarmee omgegaan zijn. Dus bij die man is het een erfelijke vorm van dementie. Op die leeftijd is dat meestal wel zo. Dus de collega's wisten ook dat zowel zijn mama als zijn zus al waren overleden aan dementie. Met dat in het achterhoofd hebben die ook wel gemerkt dat bij hun collega, Bart heet hij trouwens, dat was een hele technisch sterke man die in de IT-wereld werkte. En hij begon toch wel steken te laten vallen. Dat begon zijn collega's op te vallen, waardoor dat die direct aan de alarmbel hebben getrokken. En uiteindelijk is dan ook de diagnose wel gevallen. Maar die man is nog een heel aantal jaren aan het werk kunnen blijven, ondanks de problemen die daar wel door ontstonden. En dat had te maken met de fantastische reactie van het management van de firma en van de collega's. Die hebben een heel team rondom hem gevormd en een buddy aangesteld, een collega bij wie dat hij altijd terecht kon. En dat deed hij dan ook wel. Hij maakte daar gebruik van. En op die manier, dat team hield dan een oogje in het zeil, hield hem bij dingen die minder goed gingen. Daardoor is hij nog kunnen blijven werken. Op het einde dat hij werkte, hij kon blindelings eigenlijk laptops installeren en gebruiksklaarmaken voor collega's. Dat kon hij nog een hele tijd ook blijven doen. Dat was een eenvoudige, duidelijke taak die hij wel kon doen. Maar op het einde kwam het er eigenlijk op neer dat hij 5-6 keer na elkaar diezelfde laptop installeerde. Hij was klaar en hij begon weer allemaal opnieuw.
Ja.
Dus eigenlijk als je kijkt naar, die bracht voor die firma, als je het puur objectief bekijkt, bracht hij niet veel niet meer bij. Een hele dag laptops installeren en altijd hetzelfde. Ja, je zou kunnen zeggen, dat rendeert niet. Maar eigenlijk heeft dat heel veel gedaan. Die collega's tot op de dag van vandaag zijn die nog altijd super hecht. Die band is veel sterker geworden dankzij hetgeen dat die allemaal hebben gedaan met hem, voor hem. Dat is heel mooi om te zien hoe close dat die eigenlijk zijn geworden. En dat heeft aan de werkethiek heel veel goeds gedaan, heel veel bijgebracht.
Ja, prachtige getuigenis. Geeft al zeker zin om het boek zelf in huis te halen. En dat is natuurlijk ook altijd de uitnodiging die we via het programma doen, om eens een thema zoals dit ook te verkennen. Men verbindt het heel snel met oudere mensen, en dat is zeker zo, daar worden ze zeker mee geconfronteerd, maar het is niet exclusief voor die groep, hè?
Mm-hmm, inderdaad. Ja, er wordt wel eens gezegd, de grootste risicofactor op dementie is leeftijd. Dus hoe ouder dat je wordt, hoe meer kans dat je dementie ontwikkelt.
Mm-hmm.
Maar uiteraard, ja, er zijn ook personen, jonge mensen, zoals die ene, Bart, die ik aanhaalde. Dat is nu wel ja, uitzonderlijk jong, maar onder de 65 noemen ze het eigenlijk jongdementie. Hè. Dus ja, het komt minder voor, maar het komt zeker ook voor. En het heeft een serieuze impact op die mensen in hun leven, omdat die vaak nog werken, een gezin hebben enzovoort. Maakt het zeker niet eenvoudiger.
Maar dat is ook interessant, want het boek is ook heel specifiek, of toch voor groot stuk gericht naar mantelzorgers. Het zijn mensen die eigenlijk de persoon die met dementie door het leven gaat omringen en die daar aan het woord komen. Zijn daar nog bepaalde getuigenissen die u zijn bijgebleven of zaken die u opgevallen zijn bij het schrijven van het boek?
Ja, het is mij opgevallen hoe, ja, dat is heel cliché, hè, maar hoe sterk dat die mantelzorgers ook kunnen zijn. Die stellen die persoon vaak voor op alles. En dat heeft natuurlijk ook een keerzijde. Hè. Er wordt tegen mantelzorgers vaak gezegd door buitenstaanders, zorg maar goed voor uzelf. Maar dat is een hele opdracht eigenlijk. Hè. Die willen wel voor zichzelf zorgen, maar ja, hoe doe je dat? Goed voor jezelf zorgen. En mensen uit de omgeving zeggen ook wel eens van, ja, zeg het maar als je iets nodig hebt, hè, je kunt altijd bij mij terecht. Maar ja, dat is een opgave op zich. Hè, dan moeten ze moeten al zoveel doen en dan moeten ze ook nog die persoon aanspreken om hulp te vragen. En dat is dikwijls een brug te ver. Dus dat is een heel moeilijke balans om voor zichzelf te blijven zorgen en voor de persoon met dementie. En ja, een van de zaken dat ik ook uit een van de getuigenissen was ook een dame die absoluut voor haar man met dementie wou blijven zorgen thuis. Die absoluut niet wou dat hij naar een woonzorgcentrum zou verhuizen. Wat ook absoluut te begrijpen is. Ja, het beeld van woonzorgcentra is niet altijd zo positief, jammer genoeg. Maar bij haar ja, is er dan heel onverwacht iets op de weg gekomen en zij heeft kanker gekregen. Zij moest in het ziekenhuis opgenomen worden. Haar man bleef alleen thuis. Wat dat absoluut niet evident bleek. Hè. Die kon zich eigenlijk niet goed redden thuis. De kinderen zijn daar dan op uitgekomen. En dan is hij hals over kop toch naar een woonzorgcentrum vertrokken. Die vrouw was daar het hart van in. Maar achteraf, ja, zij deed tegen mij de uitspraak. Een van de beste dingen dat mij kon overkomen was dat ik kanker heb gekregen. Want dat heeft ervoor gezorgd dat mijn man in het woonzorgcentrum werd opgenomen. En dat heeft mij heel veel rust gegeven. Er werd zoveel voor hem, zo goed voor hem gezorgd en ik had terug een beetje ruimte voor mezelf.
Ja, ja.
Ik vond dat heel knap dat zij dat zo kon bekijken ook.
Ja, ik zou zeggen, het is zeker een uitnodiging aan onze luisteraars om het zelf te gaan ontdekken en het boek ter hand te nemen. Ik dank u, Eva, voor de tijd die u heeft genomen om ons samen met Tim warm te maken om het thema beter te leren kennen. En we wensen u natuurlijk heel veel zegen over uw werk in het Woon- en Zorgcentrum.
Dank u wel.
En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we twee boeken aan u mochten voorstellen. Gedoopt met Heilige Geest en Vuur, geschreven door eerwaarde heer Jozef Hansens en verkrijgbaar bij Otheo Books. En een tweede, Dementie dichtbij, geschreven door Tim Carpentier en Eva van der Linden, verkrijgbaar bij Graviant Publishers. Bedanken u van ganse harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer waar we opnieuw enkele boeken op uw digitale leestafel zullen leggen.